Zo, hele goede morgen, deze morgen. Ja, wat een moment zal dat zijn, hè? Dat de hemel juicht en alles zich buigt. Ja, zover is het in ieder geval nog niet. Ja, maar wat een voorrecht dat wij ons al mogen knielen voor de hemelse Vader. Ja, en ik heb vandaag als thema, en ik moet zeggen, ik zit een beetje... Of zat in de voorbereiding ook een beetje op twee gedachten te hinken. Want de vorige keer dat ik hier sprak, sprak ik over de dorsvloer van Ornan, de dorsvloer van Arauna. En toen kwam het, het huis van de heren ook wel dikwijls ter sprake, zeg maar. Hè? Want die dorsvloer, dat was de plek waar de tempel werd gebouwd. Dus ik heb al best wel wat teksten toen genoemd. Nou ja, en dan ben je in de voorbereidingen, ben je zo, gaandeweg bezig. En kwam ik op het thema Immanuel, een beetje voor de hand liggend zo, hè, op de eerste adventszondag. Ja, en toen kwam ik voor mezelf ook weer tot de conclusie dat er best wel wat overlap in zit. Dus misschien moet ik het gewoon deel 2 noemen. En ik dacht, Paulus zegt dat ook wel eens, hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig. En voor u is het nodig. Nou ja, dus in zoverre zit er wel wat overlap in. Ik ben benieuwd wat u daarvan opmerkt. Even kijken, waar is de afstandsbediening gevonden? Ja, het is wel goed om eventjes stil te staan bij die bekende verzen, die bekende woorden van de profeet Jesaja. In Jesaja hoofdstuk 7. Zie, de maagd zal zwanger worden, zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. En dit vers wordt één op één aangehaald door Matthäus in hoofdstuk 1, waar staat, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. En eigenlijk is dit wel een centraal thema in de Bijbel. Zoals ik vorige keer al zei, dat het wonen van de Here bij de mensen een centraal thema is, ja... Is God met ons, ja, is feitelijk hetzelfde. Ja, want God met ons betekent dat God met zijn mensen woont. En ik vond het voor mezelf ook weer een mooi thema op deze eerste adventszondag. Ik hoorde net al, zei iemand, ja, het einde van het kerkelijk jaar was vorige week. En vandaag begint eigenlijk het kerkelijk jaar weer opnieuw. Met die eerste adventszondag. Advent, Latijns voor, ja, komst. We kijken weer uit naar datgene wat komen gaat. En dat is, daar wil ik u vandaag eventjes in meenemen. Als eerste eventjes wat inleidende woorden, zoals ik dat nu al begonnen ben. Vervolgens wil ik eventjes kijken naar de context van Jesaja, de context van dat vers wat we net gelezen hebben. Die Immanuel, dat is maar één van de kinderen die Jesaja daar noemt. Ik wil ook eventjes inzoomen op die andere kinderen die daar genoemd worden. Om vervolgens heel veel nadruk te leggen op dat vers Immanuel. God met ons. En om dan vervolgens nog eens een keer te kijken van... de Heere zal bij de mensen wonen. En als ik dan bij vandaag ben... dan komen we ongeveer bij de afronding. Van hoe is dat vandaag? God doet dat door de tijden heen. Op verschillende wijzen, op verschillende manieren. En als we dan in Matthäus 1 zien van de vervulling van datgene wat Jesaja gezegd heeft, een jonge vrouw of een maagd zal zwanger worden, dan vindt dat zijn vervulling in de Heer Jezus. Hij is de Immanuel, hij is de God met ons. En ik vind het wel mooi hoe dat dan in Johannes 1 geschetst wordt, want daar lezen we, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de ene geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. En dat woordje wonen, dat betekent eigenlijk zoveel als zijn tent opslaan. Hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen. En dat is dan weer van Johannes een verwijzing naar de tabernakel. Hij heeft onder ons getabernakeld. Want de heerlijkheid van de Here, woonde in die dagen in de tabernakel, toen het volk door de woestijn ging. Zo ging de Heere met zijn volk mee. En als ik dan even terugkijk naar de vorige keer, toen heb ik met u gesproken over die twee bergen van de Heer. De berg Sinaï, waarvan ik toen gezegd heb, dat is de berg waar de Heer gebied en zijn geboden gaf. En de berg Moria. En wat mij betreft dezelfde als de berg Sion. En zo niet, dan ligt het in ieder geval heel dicht bij elkaar. En de berg Sion, de berg Moria, dat is de berg waar de Heer voorziet. En toen hebben we ook gezien, als dat volk bij de Sinaï is, en ja, dan worden ze eigenlijk ook gestuurd naar die andere berg. Het volk moet niet zijn bij de berg waar de Heer gebiedt, maar die moet gaan naar de berg waar de Heer voorziet. En dan staat er in Deuteronomium 12, vers 5, naar de plaats die de Heer uw God uit al uw stammen zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen. Naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Het volk staat hier voor de Jordaan en ja, de Heer zegt van, joh, jullie moeten over de Jordaan naar het land dat ik jullie beloofd had. En daar moet je vragen naar mijn woning. Geweldig als je dat voorstelt hoe dat dan gegaan is. Dan loopt dat zo'n volk, dat zou eigenlijk dat beloofde land in moeten lopen met al die reuzen en al die vijanden. En dan moeten ze vragen, waar woont de Heere God? Waar woont Yahweh? Waar woont hij dan? Want zijn woning, daar moesten ze naar vragen. Nou ja, en daar wil ik eigenlijk ook vanmorgen weer op aansluiten. En dan neem ik u eerst eventjes mee naar de context van Jesaja. En het voert eventjes te ver om de hele geschiedenis daaromheen te lezen. Dus ik verwijs u graag naar u op uw zondagmiddag of zondagavond of ergens anders deze week naar 2 Koningen 16 of naar 2 Kronieken 28 vers 1. En dan moet u zich voorstellen, ik heb eventjes wat punten heb ik eruit gehaald, dat Jeruzalem wordt belegerd door het Noordrijk en Syrië. En die nemen 200.000 mensen gevangen en er worden er 120.000 gedood. Dus dat is nogal wat er dan gebeurt. En heeft dat Noordrijk 200.000 van de Joden gevangen genomen en dan zegt de profeet van ja, waarom? Denken jullie dat jullie beter zijn of zo? Jullie zijn echt niet beter. Laat die gevangenen, breng ze allemaal maar weer terug. En die worden die gevangenen weer een beetje opgepoetst en ze krijgen te eten en ze worden weer netjes gemaakt. En dan worden ze inderdaad vrijgelaten. Dat Noordrijk luistert naar de heren en stuurt de gevangenen terug. En ondertussen gaat Agas naar Assyrië toe. En Agas, nou ja, dat is een koning wat niet echt een voorbeeldkoning is. Niet eentje dat je zegt van, hey, die past in het rijtje godsdienstige koningen. Nee, dat is er eentje die je eigenlijk niet moet hebben. En Agas die vraagt dan ook niet de heren om hulp. Maar wat doet hij wel? Die gaat Assyrië om hulp vragen. Nou ja, het kaartje kunt u misschien niet zo goed zien, maar ergens daar onderin. Daar heb je dan het Zuidrijk waar het om gaat, wat aangevallen wordt door het Noordrijk. En Syrië en Assyrië die daar een rol spelen. Dus het stelt eigenlijk allemaal niet zo voor. Dus je kan ook wel een beetje voorstellen dat Agas zich een beetje achter de oren begint te krappen van het wordt gevaarlijk. Maar ja, hij gaat dus niet naar de heren, hij vraagt Assyrië om hulp. Ja, en daar wordt Jesaja naar Agas gestuurd. Dat kunt u lezen in Jesaja 7. En dan gaat het over Agas, vraag maar een teken aan de Heere. Want de Heere gaat voor je zorgen. En dan zegt Agas, nee, ik hoef geen teken van de Heer. Ik ga de Heere er niet mee vermoeien, enzovoort, enzovoort. Agas hoeft eigenlijk niks van de Heere te weten. En dan zegt Jesaja, nou weet je, dan geeft de Heere zelf wel een teken. Een jonge vrouw zal zwanger worden. En gij zult hem de naam Immanuel geven. En dat is prachtig, want die Agas die laat de Heere eigenlijk links leggen. Ja, laat ik ondertussen even toch bladeren naar Jesaja, want dat is natuurlijk belangrijk om te noemen, zeker in het kader van de hele heilsgeschiedenis. Jesaja hoofdstuk 7 zei ik al, maar als we dan in Jesaja 7 zijn, dan volgt dat natuurlijk op Jesaja hoofdstuk 6. En Jesaja hoofdstuk 6, ik denk dat dat een hele bekende verzen zijn. Want er staat in vers 10, staat eigenlijk de opdracht die Jesaja van de Heere God meekrijgt. Dat is namelijk, maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal hij hen genezen. Jesaja had nou niet bepaald de opdracht om het volk tot bekering op te roepen, maar eigenlijk om de ogen te sluiten, om de oren dicht te stoppen, want de Heere wilde ze niet meer bekeren. De Heere was ja, min of meer, ja, en begrijp goed wat ik zeg, maar voor dat moment klaar met het volk. He, dat is de achtergrond van Jesaja 7. Want dan gaat Jesaja 7 vers 1 verder, het gebeurde in de dagen van, nou ja, enzovoort. He, die gaat dat uitwerken. Nou, vervolgens wordt Agas overlopen door de koning van Assur. Hij gaat ook die goden van Assur binnenhalen en zijn vertrouwen daarop stellen. Kunt u allemaal nalezen in 2 Kronieken 28. En dat gaat zelfs zover dat Agas uiteindelijk het huis van de Heere sluit. Het huis van de Heere gaat dicht. De Heere God die bij zijn volk wilde wonen, die zijn huis gebouwd had, wat we vorige keer gezien hadden, op de plaats die David gekocht had, ja, op die berg Moria, op de berg Sion, ja, die plaats, dat huis, wordt door Agas gesloten. Eigenlijk een dieptepunt in de geschiedenis van Israël. Een dieptepunt in de geschiedenis van het volk van God. Ja, en als ik eventjes toch de vorige dia even tussenhaal, want dat vond ik voor mezelf zo treffend eigenlijk in mijn voorbereiding, zo simpel, maar dat volk is van de ene berg naar de andere berg. En ik dacht, ja, tussen twee bergen ligt altijd een dal. En hoe typerend is dat voor de geschiedenis van het volk van Israël? Eigenlijk gaan ze door één diep dal. Van de Sinaï naar de berg waar ze uiteindelijk moeten zijn, naar de woonplaats van God. Ja, en daartussen zit een tranendal. En dat is niet alleen voor Israël zo, dat is voor ons eigenlijk niet anders. Dat is voor de hele schepping zo, die aan de ijdelheid is onderworpen. En uiteindelijk zal komen tot de vrijheid van de kinderen van God. Die weg, dat is de weg die Israël moet gaan. En waar Agas ja, denkt, ik regel het zelf wel, daar zegt de Heere, nee, wacht even. Er zal een maagd, een jonge vrouw zal zwanger worden en die zal een zoon baren. Ik ga mee. God met ons. Ja, en dan kijken we eventjes naar de andere kinderen van Jesaja. Want dan zegt Jesaja in hoofdstuk 8 vers 13. Daar zegt hij, zie, ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, die dienen tot tekenen en wonderen in Israël. Afkomstig van de Heere van de legermachten, die op de berg Sion woont. Ik vond dat ook weer zo, ik had het nog niet eens zo uitgezocht, hè, maar ik kwam zo met die kinderen bezig en dan zit je nog met die berg Moria, met die berg Sion in je achterhoofd. En dan lees je zo'n tekst van, ja, die kinderen zijn tot teken en zo'n zinnetje erachteraan, die op de berg Sion woont. Dan denk je, ja, hoe compleet kun je het hebben? God woont op de berg Sion en is zijn volk aan het thuishalen, naar zich toe aan het roepen. Want hij had gezegd tegen dat volk bij de Sinaï, ga naar dat land en vraag daar naar zijn woning. God wil zijn volk thuishalen. God wil zijn mensen thuishalen. Hij wil met ze wonen. En vanaf dat punt, vanuit zijn woning, geeft hij Jesaja een aantal kinderen. En hij zegt, joh, die kinderen die zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël. En de eerste van die kinderen, dat is Shear Yashub. En ja, die heet niet voor niks Shear Yashub, kunt u nalezen in Jesaja 7 vers 3, maar dat betekent een rest zal terugkeren. Hoe donker de periode ook is waar dat volk van Israël in zit, hoe groot het onheil is waar Agas het volk ook ingestort heeft, een rest zal terugkeren. Dat is wat er in ieder geval gezegd wordt. Het tweede kind, hebben we net gelezen, is dan Immanuel. En natuurlijk vindt dat zijn eindvervulling in de Heer Jezus, maar kennelijk speelde dat ook in deze dagen, dat er een jonge vrouw zwanger zou worden. En dan in Jesaja 8 vers 3, daar wordt gesproken over Maher Shalal Chashbaz, snelroof, vlugge buit. Wat alles te maken heeft met die koning van Assyrië, die dat hele rijk leegtrekt, die inderdaad eventjes de boel kon plunderen. En dan in Jesaja 9, vers 5, ook wel een heel bekend kind, maar wat we eigenlijk nooit zo in dit rijtje plaatsen, maar denk ik daar wel thuis hoort. Want daar zegt Jesaja, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. He? En zijn naam is wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dus te midden van die zwarte achtergrond, te midden van het dieptepunt van het volk van Israël, waar Agas zelf zegt, weet je, we sluiten het huis van God. Niks mee te maken met de God van Israël. Ik ga wel met de goden van Assyrië. Daar zegt de Heere God, weet je wat? Ik ben er wel bij. En dan laten jullie mij los. Ik laat jullie niet los. He, want ik ga mijn weg. En ik ga met jullie mee. Ik ben erbij. Ja, en dat is zo mooi. Want als je dan inderdaad kijkt. En dan gaan we eventjes een hele grote sprong maken naar de toekomst. Want dan zie je inderdaad dat de Heere God het laatste woord heeft. He, of zoals we net zongen. Geprezen zij de Heere. Dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. Alles wat beschadigd is, herstelt hij op den duur. Alles wat vernederd is, verhoogt hij op zijn tijd. En als we dan in Openbaringen 21 kijken, dan zijn we eigenlijk bijna bij de voleinding van de eeuwen. En dan wordt er gezegd, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, ik maak alle dingen nieuw. En straks als daar in de toekomst de Heere met zijn volk gaat wonen, wat gaat hij dan doen? Waarom gaat hij dan bij zijn volk wonen? Ja, om alle dingen nieuw te maken. Om alles te restaureren. De Heere God gaat dan bezig met de laatste dingen in orde te maken. Om op zijn tijd te herstellen en te verhogen. Hij maakt alle dingen nieuw. De Heere gaat alles thuis brengen. De Heere gaat zijn volk thuis brengen. Hij gaat zijn schepping thuis brengen. Ik ga weer even terug naar Jesaja. Jesaja hoofdstuk 57. Want dat is het proces, de weg waar God naartoe werkt. En in Jesaja 57 lezen we dan. Want zo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. En bij de verbrijzelde en nederige van de geest. Om levend te maken de geest van de nederige en om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Ik vind dit zo'n mooi vers. Hij was me ook nog nooit zo opgevallen. Hè? Maar enerzijds woont de Heere hoog in de hemel, in het heiligdom. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar de andere kant is dat de Heere woont bij de verbrijzelde en nederige van geest. En waarom doet hij dat? Nou, om levend te maken de geest van de nederige. En om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Ja, dat is zo mooi dat je dat ook tegenkomt. Terwijl Agas het huis van de Heere sluit, zegt de Heere, ja, maar wacht even. Ik woon gewoon bij de nederige van geest, om die levend te maken. En ik woon gewoon bij de verbrijzelde van hart, om die levend te maken. Ik ga mijn weg, ik doe het op mijn manier, op mijn tijd. De Heer is niet afhankelijk van een Agas. En hij geeft als teken, geeft hij daar die maagd die zwanger wordt. En die krijgt een kind en die heet Immanuel, God met ons. Hè, opdat men het niet zou vergeten. Ja, en zo gaat het eigenlijk de hele geschiedenis door. Want als ik weer eventjes terug ga naar het begin, dan is niet weer inleiding. Ik zie dat ik die kop niet aangepast heb. Maar dat volk is dus van de ene berg naar die andere berg. En dat de Heere zegt van, jullie moeten vragen naar mijn woning. Maar dat wil niet zeggen dat de Heere op een afstandje toe staat te kijken van kom maar naar mijn woning. Nee, want ondertussen zegt hij tegen zijn volk, u kunt dat lezen in Exodus 25. Laat ik er maar even naartoe bladeren ook. Het is ook wel geprojecteerd, maar we worden altijd zo lui daarvan, denk ik dan. En het is ook altijd wel mooi als je kan kijken naar de versen die er natuurlijk omheen staan, hè. Exodus hoofdstuk 25. Dan spreekt de Heere daar op de Sinaï tegen Mozes. Zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. He, dus de Heer laat hier aan Mozes een model zien van, luister Mozes, jullie zijn van de ene berg naar de andere berg, jullie gaan naar mijn huis, jullie gaan mij naar een woning. Ik ga jullie thuis brengen. Maar ik ga jullie dat natuurlijk niet zelf laten doen, ik ga met jullie mee. Ik kom bij jullie wonen, zodat jullie bij mij kunnen wonen. He, dat is eigenlijk ja, heel prachtig wat er gebeurt. De Heer zegt, ik kom in jullie midden wonen. Ik ga in jullie midden tabernakelen. He, de Heer gaat mee met zijn volk. En dat zie je vervolgens ook gebeuren. Want dan zie je in, ik zei al, ze staan op de Sinaï. En als je dan even doorbladert, dan komen we in Exodus 32. Want het volk blijkt inderdaad niet echt in staat te zijn om te doen wat de Heere dan vraagt. Want we kennen allemaal de geschiedenis van het gouden kalf. En dan wordt de Heere natuurlijk toornig. Die wil dat volk vernietigen. Gaat Mozes, die springt in de bres voor dat volk. En die zegt van, Heer, vernietig het toch niet. En dan zegt vers 2 van hoofdstuk 33. Daar zegt de Heere, joh, ik zal een engel voor jullie uitzenden. Ik zal de Canaanieten, Amorieten, Hetieten, Ferezieten, Hevieten, Jebusieten verdrijven naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halsstarrig volk bent en ik u anders onderweg zou vernietigen. Dus de Heer zegt eerst, maak een tabernakel voor mij, want dan ga ik in te midden van jullie wonen, ik ga met jullie mee. En dan heeft dat volk die ceremonie gehad bij dat gouden kalf en zegt, hey, nou, misschien toch niet een goed idee als ik meega. Ik zou jullie vernietigen. En dan springt Mozes weer in de bres voor dat volk. En dan vraagt hij ook van, zegt Mozes van, joh, heren, als u niet meegaat, dan gaan we helemaal niet, dan blijven we mooi hier. En dan zeg ik even met mijn eigen woorden, maar daar komt het op neer. Laat ons niet gaan tenzij u meegaat. En dan zegt Mozes, ik ken u bij naam, ik heb genade gevonden in uw ogen. Wat moeten de andere volken denken als u niet meegaat? En dan uiteindelijk zegt de Heer, oké, bij mij is een plaats. Een plaats, de plaats. En daar kun je dan wel zijn. Dan laat ik mijn heerlijkheid, mijn goedheid aan jou voorbij gaan. En dat is zo mooi, want dan mag Mozes in de rots. Ja, in het Nieuw Testament is het taal, dat zullen we dan zeggen. Dan mag Mozes in Christus, mag hij de heerlijkheid van God langs zich voorbij zien gaan. En dan is er bij de Heere God wel een plaats. En zo vindt dat volk eigenlijk ook een plaats in Christus, zodat de Heere toch meegaat te midden van zijn volk. Want dan komen de twee nieuwe stenen tafelen in Exodus 34. En dan wordt het verbond zogezegd vernieuwd. En dan komen we in vers 39, hoofdstuk 39. Oh, nee, iets verder nog. In Exodus 39 lezen we inderdaad in vers 32 dat het werk aan de tabernakel helemaal wordt voltooid. En dan in hoofdstuk 40, vers 34... Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vulde. De heerlijkheid van de Heere woonde op die ark tussen die vleugels van die cherubim die erop stonden. En zo verbleef de Heere bij zijn volk. Zo woonde de Heere te midden van zijn volk. Ja, en dat is dan de tabernakel. Zoals de Heere van de ene berg naar de andere berg, ja, van naar zijn woning leidt. Zelf met hem meegaat. En toen hebben we vorige keer al gezien, ja, dat die tabernakel, die was op een gegeven moment niet meer toereikend. David stond onder grote druk en ja, had geen tijd meer om de tabernakel te halen. Dus hij kocht de plaats, die dorsvloer van Ornan. En zei, dit is het huis van de Heere. En dat is de plek, hebben we toen gezien in 2 Kronieken 3 vers 1, dat gezegd wordt, toen begon Salomo het huis van de Heere te bouwen in Jeruzalem, op de berg Moria, waar de Heere aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David bepaald had, op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet. En zo zien we hoe de Heere, in plaats van de tabernakel, als dat volk in dat land woont, ja, zijn huis bouwt in Sion, op die berg. Moet ik wel zeggen, de blaadjes plakken aan elkaar. Ja, en dan zou je denken, eind goed al goed, dan woont de Heere daar in dat huis. Maar goed, we hebben al gezien bij Jesaja dat Jesaja, die sluit dat huis. Want dan komen we in die donkere periode dat de Heere te midden van zijn volk woont en dat het volk eigenlijk nog geen acht slaat op de Heere die daar woont. En Agas die sluit dan dat huis. En als we eventjes doorbladeren naar Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 8. En dan laat de Heere, ja, Ezechiël allerlei dingen zien. En dan lezen we in vers 6 van Ezechiël 8. Dat de Heere tegen Ezechiël zegt, mensenkind, ziet u wat zij doen? Grote gruweldaden die het huis van Israël hier doet. Zodat ik ver weg ga van mijn heiligdom. En u zult nog meer grote gruweldaden zien. De Heere laat Ezechiël zien hoe het huis van Israël eigenlijk hoereert en andere goden naloopt. En hoe ze niks van de Heere willen weten. En dat de Heer ook inderdaad zegt van Ezechiël, luister, ik ga weg. En in Ezechiël 11 kunnen we dan inderdaad ook lezen hoe de Heere dat heiligdom verlaat. En hoe de Heere zijn handen aftrekt, hè, voor het verhaal, voor datgene wat zichtbaar is. En zich afkeert van het volk van Israël. Maar ja, dat is niet waar de Heere dan ophoudt. Nee, want de Heere kwam om leven te maken, de verbrijzelde van hart en de nederige van geest. En de Heere gaat ook in het verborgene zijn werk altijd door. Want de Heere komt altijd tot zijn doel. Ja, dat is zo mooi als je dan kijkt in Zacharia 8 bijvoorbeeld. Dan bladeren we nog even wat verder. Zacharia 8. En dan krijgt Zacharia prachtige vergezichten naar de toekomst. En dan lezen we in vers 3. Zo zegt de Heere, ik ben naar Sion teruggekeerd. Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden. De berg van de Heere van de legermachten. De heilige berg. De Heere gaat terug naar Sion. De Heere zal, zoals we dat net gelezen hebben in Openbaringen 21, alles nieuw maken. De Heere zal zijn volk niet vernietigen. Niet voor eeuwig zal de Heere twisten, zal de Heere toornig zijn. Hij zal terugkeren naar Sion en weer wonen te midden van Jeruzalem. Wat een geweldig vooruitzicht is dat. Alleen zover is het nu nog niet. En dat is eigenlijk weer mooi als je dan bedenkt dat dat volk onderweg is van die ene berg naar die andere berg. Dat ze onderweg zijn van het zelf doen naar de plek waar de Heere gebiedt. Gebracht worden naar de woonplaats van de Heere God, zoals Mozes dat zong toen ze net de Schelfzee waren doorgetrokken. Waar die zong, u zult hem brengen en hem planten op de berg die uw eigendom is. Uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, Heere, het heiligdom, Heere, dat uw handen gesticht hebben. Dat hebben we vorige keer ook gezien. Het is niet het werk van mensenhanden wat telt. Nee, het gaat erom dat de Heere het doet. Dat de Heere zijn volk zal planten op de berg die zijn eigendom is. Dat hij zijn volk zal brengen op die berg. En dat zien we vervolgens ook in de Hebreeënbrief. Waar een gelovig overblijfsel, zullen we maar zeggen, is genaderd tot de berg Sion. Tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem. Daar staat dat volk. Onderaan die voet van die berg Sion. En was het niet, waren het niet dat Handelingen anders liep? Dat het hele volk daar stond? Dan was het allemaal anders gelopen. Nee, maar God had inderdaad de profetie die Jesaja, of de opdracht van Jesaja, werd in Handelingen 28 vervuld. Het zij u bekend dat het heil naar de heidenen gegaan is. Want het volk kon niet zien, het volk kon niet horen, het volk zou niet luisteren. En daardoor ging het heil, het wonen van God bij de mensen, naar de heidenen. En daar stond dat gelovig overblijfsel onderaan die berg, zal ik zomaar even zeggen, om het een beetje te visualiseren, genaderd tot de berg Sion, tot de heilige stad. Maar die stad kwam nog niet naar beneden. Nee, vandaag zitten we in de Efezebrief. In die geweldige periode, in die geweldige tijd van het geheimenis. Waar we lezen in Efeze 2, en het is wel mooi hoe dingen eigenlijk omgedraaid worden ten tijde van het geheimenis. Waar we eerst zagen van, wacht even, de Heere gaat wonen bij de nederige van hart, bij de verbrijzelde van geest. Hij gaat wonen bij zijn volk om levend te maken, om alles nieuw te maken, enzovoort. Dat doet de Heer het eigenlijk vandaag andersom. Want, zegt Efeze 2, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. De Heer dacht, laat ik daar maar mee beginnen. Hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Levend gemaakt, opgewekt en gezet in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. En als we dan verder kijken, en die hebben we vorige keer natuurlijk ook gelezen, maar dan staat er zo treffend in Efeze 2, door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. En zo bent u daar niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heilige, of van het heiligdom, en huisgenoten van God. God heeft ons door genade in één keer levend gemaakt en een huisgenoot van God gemaakt. Zodat we vertrouwd mogen raken met het leven van de Vader. Zodat we vertrouwd mogen raken met het huisgezin van God. En mogen leven als zijn huisgezin. En dan gaat Paulus verder. Want dan komt ook Efeze 3. En in Efeze 3, daar buigt de apostel zijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Opdat hij geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Waarom dan? Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Waar in het Oude Testament de Heere te midden van zijn volk kwam wonen, om ze eigenlijk thuis te brengen. Er zit wat vertraging op de lijn, naar de mens gesproken. Zegt God, de tijden van het geheim is, we gaan het andersom doen. Ik ga jullie levend maken en ik ga jullie in de hemel zetten. Ik maak jullie huisgenoten van God. Dan is dat vast geregeld. En zolang dat voor jullie nog niet zichtbaar is, zit Paulus op zijn knieën, toen hij leefde, en bad hij voor de gelovigen, zodat Christus door het geloof in hun harten woning mocht maken. En dat is eigenlijk ook wat we vandaag mogen doen. Misschien zelfs wel, en dat vind ik altijd een vies woordje, maar zelfs moeten doen. Dat is het enige wat je kan doen. We kunnen hele mooie theoretische bouwwerken neerzetten enzovoort. En mensen proberen te overtuigen, maar mijn ervaring is, dat werkt niet. Het enige wat je kan doen is net gewoon een navolger zijn van Paulus. En op je knieën gaan, Heere, wilt u maar geven dat mensen het gaan begrijpen waar het om gaat. Wilt u maar laten zien ja, hoe groot die rijkdom is van uw genade. He, zodat we met elkaar dat mogen gaan verstaan en met elkaar mogen begrijpen. He, en als we dat met z'n allen voor elkaar doen, nou, volgens mij moeten we dan heel eind komen. En gaat de Heer steeds meer iets laten zien van wat hij doet, waarom hij dat doet. Ja, en mogen we steeds meer met elkaar van die genade gaan wonen. Gaat Christus door het geloof in onze harten wonen. En gaat die woning steeds wat verder uitgebreid worden. He, zodat hij heel ons leven beheerst. Ja, en Colossense 3 vers 16 zegt dan, en daar sluit ik ook mee af. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Ik blaad het er eventjes naartoe. Wat er zegt Paulus in vers 14. Kleed u boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. Laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. Wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Ja, en dat heeft alles te maken met dat woord van Christus, wat rijkelijk in ons woont. Daar word je dankbaar van. En dan ga je inderdaad ook, nou ja, dan krijg je ook die liefde. Dan krijg je ook die vrede van God in je hart. Heeft alles te maken met dat woord van Christus. Nou, en hoe laat je dat nou in je wonen? Ja, door het woord van Christus te lezen, door het met elkaar te bestuderen, door elkaar daarin te onderwijzen en terecht te wijzen, en elke keer weer bij elkaar in het denken te plaatsen. Niet veroordelend, niet terechtwijzen is niet met het vingertje omhoog. Nee, maar heeft ook te maken met het ernaast roepen. Hé, hey, we zijn huisgenoten van God. Hé, hey, wat doen huisgenoten van God? Hoe gaan die met elkaar om? Hoe leven die met elkaar? We hebben dezelfde Vader. We zijn geplaatst in dat zoonschap. Niet omdat wat wij gedaan hebben, maar omdat we dood waren. Omdat God er gewoon schik in heeft, gewoon schik in om ons zondaren levend te maken. We kunnen ons nergens voor op de borst slaan van, oh, wat zijn wij slimme mensen, zeggen dat wij Paulus begrijpen. Nee, God vond het gewoon leuk om onze ogen te openen. En wij mogen dat woord van Christus in rijke mate in ons laten wonen. Wij mogen voor elkaar bidden dat de Heere door het geloof in de harten woning maakt. En zo gaat de Heere met ons mee. En hoeven we niet bezorgd te zijn, mogen we ons verblijden. Ondanks alle omstandigheden waarin we verkeren. Want ook wij zitten hier eigenlijk figuurlijk wel tussen twee bergen in. En mogen uitkijken naar dat moment. Dat als Christus verschijnt die ons leven is. Ja, dat wij met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Ja, en ik denk dan voor mezelf. Dan zullen wij met Jezus leven. Waarbij ik denk van ja, nu mogen we al met Christus zijn. Maar dan komt dat moment, dan mogen we met Jezus leven. En ik stel voor dat we ja, daarvan ook met elkaar zingen in lied. Nou, dat weet ik niet. Ik denk 462 uit Johannes de Heer. Eens zullen wij met Jezus leven. En dan zullen we daarna afsluiten met gebed. Je had een ander voorbereid. Ja, die mag ook hoor. Die is ook goed. Ik denk, ga ik niet vragen. Heb je vast niet gedaan. Oh, goed zeg Johan. Welke was het ook? Welke heb je voorbereid, Johan?
Nee, ja, je wilde gaan 672 zingen.
Dan noemen we 672 uit opwekking. Ja, ik durf het niet te vragen, maar. Gewoon doen, mooi.
Ik hoop wel dat jullie het kunnen.
Vorige keer kende je het nog niet.
Nee, ik kende het nog niet.
Prachtig. Snel geleerd. Ik stel voor dat we met elkaar de Heere danken. Vader, dank u wel dat wij geen gevaar hoeven te vrezen als uw huis onze schuilplaats is. Heer, wat een voorrecht dat we dat mogen weten, dat we huisgenoten van u zijn geworden. Vader, dank u wel dat u in onze harten woning hebt gemaakt. Heer, niet omdat we het verdienen, maar slechts door genade alleen. Vader, en dank u wel dat we nog zo'n geweldig perspectief hebben. Heer, dat u niet klaar bent met ons, dat uw plan volvoerd is in ons. Heer, maar dat we vanuit uw woord mogen weten dat wij slechts de vervulling zijn van degene die alles in alle vervult. Heer, ik wil u zo bidden, wilt u toch geven dat we met elkaar steeds meer van uw genade gaan verstaan. Heer, dat we toch steeds meer met elkaar gaan begrijpen wat het betekent dat we geplaatst zijn in het zoonschap. Wilt u toch geven dat we steeds meer gaan verstaan dat we door één geest de toegang hebben tot de Vader. Vader, dank u wel dat we dat zo van u mogen vragen. In de wetenschap dat u in ons een goed werk bent begonnen en dat u het ten einde toe zal voortzetten. Dank u wel dat als we straks van hier gaan, dat u met een ieder van ons meegaat. Heren, in onze vreugde, in onze ellende, in onze verdriet, u kent de situatie van een ieder van ons. En niet alleen van ons, maar ook van diegenen die hier vanmorgen niet zijn en misschien wel hadden willen zijn. Vader, dank u wel dat u erbij bent. Dat u ook in de situaties bent. En dat u een God bent die straks, als we eenmaal fysiek thuis zijn gekomen, verlost zijn van ons lichaam, Heer, dat u de tranen van de ogen zal afwissen. Heer, dat u alles recht zal maken wat krom is. Heer, dat u degene bent die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat we tot die tijd mogen roepen, Immanuel, God met ons. Dank u wel dat we zo met elkaar uit mogen kijken naar datgene wat komen gaat. En mogen vertrouwen, ons leven mogen weten, geborgen in uw hand. Dank u wel daarvoor. Amen.